Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het negende vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, Seren Majesteit. 118, het negende vers. Samen uit Gods woord lezen, Johannes 4. We beginnen te lezen bij vers 43 en lezen door tot en met 54. Johannes 4, de versen 43 tot en met 54. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw gewoon en heiligheid. Al wie u vreest zal op mijn heilstaat letten. Verheugd dat ik door uw hand geleid niet vruchtloos op uw woord mijn hoop mocht zetten. Psalm 119 vers 37. Nadat we gelezen hebben Johannes 4 vers 43 tot 54. En daarna belijden wij ons geloof.
En na de twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze, gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwame en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus dan zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem, gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in die uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Ieder spreken in zijn of haar hart harus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord wat we deze middag willen overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 4, het eerste gedeelte van vers 50. De tekst voor de prediking is Johannes 4, vers 50a, waar wij het woord van God als volgt lezen. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. Voordat we gaan luisteren naar de bediening van het woord en naar de bediening van het sacrament vragen wij eerst de zegen van de Heere over deze dienst. Laat ons bidden. Door uw goedheid, Heere, mogen we ook op deze dag voor de tweede keer samen zijn. En opnieuw, Heere, wilt u komen met uw goddelijk woord tot de gemeente en tot degene die met ons samengekomen zijn hier in dit kerkgebouw en ook als we thuis mee mogen luisteren. Zou u zelf in ons hart een heilbegeerte willen geven naar uw woord, een honger en een dorst? Van nature is dat niet in ons hart en leven, Heere, maar u kan het werken door de bediening van uw Heilige Geest. En dat het zo zou mogen zijn, ook deze middag, en dat het in ons hart mag leven, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, om onderwijs te mogen ontvangen. Onderwijs over het zalig worden, want Heere, dat is noodzakelijk, want wij zijn in zonde ontvangen en geboren. We zijn aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen. En dan wilt u tot zulke mensen komen met het woord der zaligheid. En wilt u ook deze middag de weg der zaligheid aanwijzen vanuit uw woord, vanuit het gedeelte dat deze middag onze aandacht vraagt. En wij bidden u, Heere, zou u uw woord willen zegenen, tot bekering van een zondaar, tot onderwijs van uw volk en kinderen, en dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn als één die dient. En dan daalt u laag af met de prediking van uw woord, maar dat niet alleen, Heere, want hier zijn ouders gekomen die straks hun kind ten doop zullen houden. En straks zullen wij er alle getuigen van zijn hoe de kleine Jonathan en de kleine Thomas besprenkeld worden met het water van de heilige doop. En het zal de onreinheid van hun ziel en de onreinheid van ons aller ziel aanwijzen. En tegelijkertijd zal dat water wijzen naar het dierbare bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Maar ook zal dat water heen wijzen naar de werkingen van de Heilige Geest die een zondaar vernieuwt en die het nieuwe leven werkt in het zondaarshart. Heere, wij dragen de ouders aan u op. Nu ze hun kind ten doop zullen houden, hun jawoord zullen geven voor uw heilig aangezicht. In zichzelf kunnen ze zich niet aan het ja-woord houden, maar dat het een afhankelijk leven mag geven aan de troon der genade, om met de nood van hun eigen ziel en met de nood van de ziel van hun kind gedurig te verkeren aan de genadetroon van u. En Heere, zou u dan ook het woord voor hen persoonlijk willen zegenen? En zou u ze willen gedenken in uw gunst, dat ze ook mogen leren om als een arme zondaar de toevlucht tot u te mogen nemen? Heere, zou u ook willen geven dat in het midden van de gemeente het sacrament nog tot zegen mag zijn, als we er getuigen van zullen zijn, ook voor ons eigen hart en leven. Ja, Heere, wat een verantwoordelijkheid toch om gedoopt te mogen zijn. U hebt ons apart gezet. En Heere, daarmee is de verantwoordelijkheid groot, terwijl de zaligheid enkel en alleen uw werk is. O, dat het ons maar in de engte zou brengen, te moeten en niet te kunnen. Heere, dat dat ook de vrucht mag zijn. Gedenk ook in het bijzonder als er in ons midden zijn die geen kinderen hebben. Wat kan dat moeilijk zijn als er weer kinderen gedoopt worden. En dat er ook in ons midden zijn, Heere, die weten dat kinderen andere wegen zijn gegaan en dan ze volgehouden is. U weet welk een pijn en verdriet dat kan geven, maar u bent een almachtig God die verloren zonen en dochters terug kan brengen. Heere, wilt u zich over onze gemeente ontfermen, niet alleen over de kleine kinderen van de gemeente, maar ook de ouderen in ons midden. En dan dragen we in het bijzonder onze zuster Cornette aan u op. Heere, ze ligt op bed en ze komt er niet meer af. Zo het lijkt en het eten gaat niet meer en ze raakt verward. Heere, als het moment gaat aanbreken dat zij door de doodsjordaan zal moeten, zou u dan met haar willen zijn? Heere, zij is, u bent toch geen vreemde voor haar. En dat het ook voor haar mag gelden, al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. O, zie een gunst op haar van boven te neer en allen die haar lief en dierbaar zijn. Heere, zie zo in gunst op ons van boven. Deze middag, zegen uw woord, zegen het sacrament. Help uw knecht in alle dingen. Ja, en ieder die een taak heeft, dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu over tot de bediening van de heilige doop. We gaan eerst luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand te verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen, liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader, alle gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7. Ik zal mijn verbond oprichten, tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we lezen in Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wil aanzien en door uw Heilige Geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeders vragen te gaan staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer van het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Stark, wat is daarop uw antwoord? Moeder Stark, wat is daarop uw antwoord? Vader Stolk, wat is uw antwoord? Moeder Stolk, wat is uw antwoord? De tekst die ik jullie deze middag wil meegeven, kun je vinden in Psalm 84 en daarvan het vierde vers. En daar lees ik het volgende. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Scharen, mijn koning en mijn God. Ik zat zo te denken, Julian en Alize, Kees en Machteld, wat zou het een wonder zijn als jullie een zwaluw waren. Geestelijk. En dan wil ik je twee dingen meegeven. Allereerst voor jezelf en ook voor je kind en kinderen. Als ik aan de zwaluw denk in de eerste plaats, dan denk ik aan koning Hiskia. Die werd ernstig ziek en hij kon niet sterven, want hij had voor zijn waarneming geen borg voor zijn ziel. En toen werd hij benauwd en er staat er, hij piepte als een zwaluw. En in dat piepen riep hij, Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Dat is de les voor jullie, als vader en moeder. Ik hoop dat jullie zo'n zwaluw zijn als Hiskia. Dan heb je de nood van je eigen hart gevoeld en gezien. En als je de nood van je eigen hart gaat zien en voelen, gaat ook de nood van je kind wegen. En dan hoop ik ook dat je de zwaluw van Psalm 84 mag zijn. De dichter is ver van de tabernakel verwijderd en hij wil zo graag in Gods huis zijn en hij herinnert zich hoe daar de musjes heen en weer vlogen en hoe daar de zwaluws heen en weer vlogen en hoe de zwaluws in Gods huis een nestje maakten waar ze hun jongen neerlegden. Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Jullie begrijpen wat ik bedoel, hè? Dat je nou als vader en moeder, als zwaluwen, jullie jongskens mag neerleggen bij uw altaren. En dan denk ik weer even aan de doopzitting van vrijdag. Verbond, slachten, als een lam werd hij ter slachting geleid. Daar heb je het altaar. Breng daar veel je kind en je kinderen. Kom er veel zelf met de nood van je leven bij u, mijn koning. En mijn God, dat zij zo. Ter voorbereiding op de doopsbediening van Jonathan en Thomas gaan wij nu samen ook uit deze psalm zingen. Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Daarna zal de doopsbediening plaatsvinden. En daarna zingen wij deze gezinnen met hun kinderen staande toe. Psalm 134, het derde vers. Johannes Evert Stark, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thomas Hendrik Johannes Andreas Tolk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan we nu samen zingen uit Psalm 30, de versen 2 en 3. Psalm 30, vers 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. het amen van de prediking gaan wij zingen uit Psalm 102, het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn met hun zaad, uwe naam ter ere leven. Zij van smart en smaad ontheven blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Psalm 102, het 16e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus gedoopt is door Johannes de Doper in de woestijn, toen begon de tijd aan te breken dat hij in het openbaar ging preken. Toen predikte hij dat het koninkrijk Gods nabijgekomen was, dat was hij zelf, en riep hij alle mensen, alle hoorders op, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En deze prediking die ging gepaard met allerlei wonderen en tekenen. En het eerste wonder wat hij gedaan heeft, zouden wij mensen misschien niet verwacht hebben, en toch is het zo, was op een bruiloft in Kana. We kennen de geschiedenis dat hij water in wijn heeft veranderd. En bij dat eerste teken wat hij gedaan heeft, dat eerste wonderen, zijn er nog heel veel meer gevolgd. Want toen hij in Kana dat wonder gedaan heeft, toen is hij gereisd naar de grote godstad Jeruzalem. Ook daar heeft hij gepredikt, ook daar heeft hij wonderen en tekenen gedaan. Toen is hij vervolgens van Jeruzalem naar Samaria gegaan. Ja, daar heb ik vanmorgen ook al iets over gezegd, want daar in Samaria was een zondares die hij ging bekeren, die hij ging verlossen, en dat niet alleen. Want na de bekering en die verlossing zijn er velen tot geloof gekomen in Samaria. En ze hebben begeerd dat Jezus nog 2 dagen bij hen in Samaria zou zijn, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan, maar toen moest zijn reis weer verder. Dus van Kana naar Jeruzalem, van Jeruzalem naar Samaria, en waar ging hij toen heen? Weer terug naar Kana, in Galilea, waar hij dat eerste teken gedaan had, dat eerste wonder om zijn heerlijkheid te openbaren. En waarom ging hij daarheen? Op het eerste teken moest een tweede teken volgen. En dat tweede teken wat hij daar gedaan heeft, dat is de geschiedenis die deze middag voor ons open ligt. Hij zou met zijn levenwekkend woord een stervend kind gaan genezen. Het zoontje van de koninklijke hoveling uit Capernaum, daar in Galilea. Die uit Capernaum naar Kana gekomen is om de Heere te smeken om een wonder. En dat woord wat de Heere toen gedaan heeft en het wonder wat de Heere toen gedaan heeft, dat is tot zegen geweest voor heel dat gezin. Zou een wonder zijn, ouders? Vader en moeder en kinderen bekeerd. Zie je wat het kan? We gaan er vanmiddag over nadenken. Het thema voor de prediking is een levendwekkend woord van de Heelmeester. Het levendwekkend woord van de Heelmeester. 3 gedachten. Dat sprak hij voor een stervend kind. Dat sprak hij tot een beproefde vader. En dat sprak hij met een rijke vrucht. Het levenwekkende woord van de Heelmeester. Dat sprak hij voor een stervend kind. Tot een beproefde vader. En met een rijke vrucht. Laten we vanmiddag eerst eens op bezoek gaan bij dit gezin. En kennis gaan maken met dit gezin waar het vanmiddag over gaat. Het is het gezin van de koninklijke hoveling. En daar is een grote nood gekomen, daar hoop ik zo dadelijk nog iets van te zeggen. Het eerste waar ik even op wil wijzen is, deze vader had een hoge positie aan het koninklijke hof. Hij was in dienst van koning Herodes Antipas, die namens de keizer regeerde in Israël. Hij was zelf heel rijk. Deze koninklijke hoveling had ook personeel in dienst. En in de stad Capernaum had hij een groot huis laten bouwen en daar woonde hij met zijn vrouw en kinderen. Hij was ook vader. Er zijn verklaarders die zeggen dat deze koninklijke hoveling dezelfde persoon is geweest die wij tegenkomen in Lucas 8 vers 3. Daar wordt gesproken over een zekere Gusas, die getrouwd was met Johanna, een van de vrouwen die Christus gediend heeft met haar goederen. Dat is ook een van die vrouwen die met specerijen in de vroege paasmorgen naar het graf gegaan is met de andere vrouwen om Christus, haar lieve meester, de laatste eten bewijzen. Het zou best kunnen dat deze Johanna de vrouw is geweest van deze koninklijke hoveling. En dat deze grote beproeving die in dit gezin gekomen is, door de Heere tot zegen is geweest, dat man en vrouw en kinderen tot bekering en geloof zijn gekomen. Want dat lezen we aan het einde van vers 53. En hij, dat is die koninklijke hoveling, geloofde zelf en zijn gehele huis. En dan staat er een woord, dat betekent huisgezin. En dan mogen we dat zelfs breder trekken, niet alleen zijn vrouw en kinderen, maar ook onder het personeel zijn er tot bekering gekomen. Maar voordat dit wonder heeft plaatsgevonden, kwam er in dit gezin een grote beproeving. Een van de kinderen werd ziek. Niet zomaar een kinderziekte, maar een ernstige ziekte. Waarschijnlijk is het jongste kind geweest in het gezin. Dat kunnen we in onze vertaling niet zo vinden. Maar als je in vers 49 gaat kijken wat er in het Grieks staat, dan wordt het verkleinwoord gebruikt voor kind. Dus het kindje was ziek. Waarschijnlijk de jongste, misschien nog wel een babytje. Het kreeg hele hoge koorts. Welke ziekte dit kind precies gehad heeft, weten we niet. Mogelijk is het besmet geraakt met een of andere parasiet die ook in Israël voorkwam, waardoor dit kind meer dan 40 graden koorts kreeg. En het ging maar niet weg. Het was een brandende koorts, het was een hevige koorts. Zo erg dat dit kleine kind eraan zou sterven. Wat heeft ons dit te zeggen? Welke lessen liggen in dit eerste deel van deze geschiedenis opgesloten? Ik zou 3 lessen willen meegeven deze middag. In de eerste plaats moeten wij erop rekenen, gemeente, jongeren en ouderen, dat er zomaar wat kan gebeuren in je leven. Plotseling, ongedacht, is daar een ziekte. Kan er zomaar in het gezinnetje waar alles zo goed leek te gaan en waar alles voor de wind ging, iets komen waarbij alles onderuit gaat. Er kan zomaar opeens een ernstige ziekte openbaren. Zelfs zo ernstig dat het leidt tot de dood. Er kan zomaar een moment aanbreken, ook bij jullie kinderen. Dat blijkt uit deze geschiedenis, maar ook bij onze ouderen, bij vaders en moeders, dat je op sterven ligt. Kijk, ik wil u natuurlijk niet bang maken. Maar we moeten wel de realiteit onder ogen zien. Het zou best kunnen dat er van de week iemand op sterven komt te liggen die hier nog kerngezond ligt, zit. Houdt u daar rekening mee? Hoeveel roepstemmen zijn er in ons leven al geweest? Hoeveel keer hebben we ook in dit kerkgebouw niet gezongen? Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Ons leven is toch maar een handbreed gesteld. Nou jongens en meisjes, leg je hand eens voor je neer. Wat is dat nou voor een afstand? Een handbreed, zo is je leven. Of een andere uitdrukking uit de Bijbel, er is maar 1 schrede, 1 stap tussen u en de dood. Overdenk dat toch. En schik u om uw God te ontmoeten. Want het kan niet zomaar. Benut samen beleden, ouders, gemeente. In zonden ontvangen en geboren. De dood is het loon op de zonde. De ziel die zondigt, die moet sterven. O gemeente, overdenk je stervensuur dat plotseling kan komen. En elke dag dichterbij komt. De tweede les is dit. Ook een aangrijpende les. Het is een heel bekend gezegde. En wellicht dat wij dat wel kennen. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. En er zijn in ons midden die dat meegemaakt hebben. Horen jullie dat, jongens en meisjes? Niet iedereen wordt even oud. Beseffen jullie dat, jongelui? Misschien heb je nog een oma van 80. Misschien heb je wel een opa van over de 90 of een overgrootvader. Maar wie zegt dat jij zo oud wordt? Kijk eens naar deze geschiedenis. Dat kleine jongetje werd opeens ziek. Stervensziek. Lezen we het ook niet in Gods woord dat er kinderen sterven? Een kind van David moest sterven. Job heeft het meegemaakt dat op één dag al zijn kinderen werden weggenomen. Wat een smart. De weduwe te Naïn had nog maar één kind en ook die moest hij aanvankelijk door de dood verliezen. En ook Jairus heeft het meegemaakt hoe zijn lieve dochter van 12 jaar moest sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Tegen die achtergrond heeft de wijze Salomo zo liefdevol gezegd. En gedenk aan uw schepper in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. En tegelijkertijd is er nog iets te zeggen vanuit Gods woord. Speciaal voor jullie kinderen, een woord van de Heere. Zul je daar vanavond eens op je knietjes mee komen? Als je je knieën buigt voor je bed en gaat bidden. Vraag maar je vader of moeder of ze het even opzoeken in de Bijbel. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En op een andere plaats staat er, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En leg je vinger er maar bij en zeg, Heere, mag dat in mijn leven gebeuren. De eerste les was dus dat er plotseling iets kan komen. De tweede les was dus dat ook jonge mensen, kinderen, kunnen sterven. En dan een derde les. Die kleine jongen die werd bevangen door een zeer brandende koorts. De bekende Engelse prediker, Charles Haddon Spurgeon, die zegt in een preek over de schoonmoeder van Petrus, die ook met deze ernstige koorts bevangen was, het volgende. Zij die koorts hebben, stellen geestelijk degenen voor die van de zonde branden. Hoe waar is dat? De koorts in de Bijbel, die brandende koorts, die leidt tot de dood, is nou het beeld, zo zegt Spurgeon, van de zonde. Waarmee we allen ontvangen zijn en geboren zijn. En zoals een brandende koorts het bloed onstuimig door de aderen doet stromen, zo is er in de gevallen mens een voortdurende drang om te zondigen. En waar het mensenhart het bloed doet stromen door het ganse lichaam, zo staat het menselijk lichaam zo dikwijls in brand van zondige begeerten en zijn hij verhit door boze lusten. En zeggen wij deze middag, gemeente u, jij en ik, wij zijn geestelijk bevangen met een koorts, met een brandende koorts van de zonde. Heb je dat ontdekt in je leven? En heb je gezien hoe dodelijk dat is? En als iemand aan zo'n ernstige koorts lijdt, dan is zo iemand dikwijls onrustig. Is het zo ook niet met de zonde? De zonde geeft de mens totaal geen rust. Dat kan ook niet, want de zonde maken een scheiding tussen God en uw hart. En daarom zal je hart steeds onrustig blijven, totdat het rust vindt in God. Over een ogenblik lijkt het alsof zondige dingen kunnen bevredigen, maar het is enkel schijn. Steeds weer komt de onrust der zonde terug. Trouwens, iemand die aan zulke mate van koorts lijdt, zoals hier getekend wordt bij dat kleine kind, die heeft geen trek meer in voedsel. Dat juist zo nodig is voor het lichaam. En zo is het ook met een mens die bevangen is met die zondige koorts. Die heeft geen honger naar God. Die heeft geen dorst naar God en naar zijn woord en naar zijn genade. En het heerlijke voedsel van het evangelie smaakt niet. En het geklank van het heilige evangelie dringt niet door tot in zijn hart. Er is geen lust om de Heere te vrezen, om hem te zoeken, om hem lief te hebben en te dienen. Nog iets wat kenmerkend is voor mensen die aan deze koorts lijden. Die hebben een verschrikkelijke dorst. En zo is het ook met een zondaar die dorst naar de wereld. Die dorst naar alles behalve God. En voor zulke mensen is er helemaal geen plaats voor de lieflijke nodiging. O, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen helemaal niet verzadigen kan? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, hoort aandachtelijk naar mij. Eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nog één ding over die koorts, die geestelijke koorts. Van het zoontje van de koninklijke hoveling staat geschreven dat hij op sterven lag. Die heftige koorts leidde hem naar de dood. En is het geestelijk ook niet zo, gemeente, als je geestelijk met die brandende koorts van de zonde bevangen bent, dan zul je sterven, dan lig je op sterven. Want je ligt al in de geestelijke dood. En als dan de tijdelijke dood komt, dan gaat de geestelijke dood over in de eeuwige dood. Geloof je dat? O onbekeerde zondaar in ons midden, u ligt op sterven. Je bent ten dode opgeschreven. Je bevindt zich in zo'n verschrikkelijke toestand en je hebt het 1000 keren gehoord in je leven. Maar geloof het toch eens. Zie toch eens je doodsnood. Want sterven is God ontmoeten. En echt, gemeente, dat kan niet als je Christus niet kent. Het zal niet gaan als je niet genezen bent van de koorts der zonde. Het zal niet gaan als je het zaligmakende geloof niet hebt ontvangen. O, hoe zal dat toch moeten? Is dat de nood van je leven? Dat werd nu ook de nood van deze vader, die door Christus werd beproefd. Onze tweede gedachte. De Heere sprak dit woord tot een beproefde vader. Ja, wat moet dat geweest zijn? Voor die vader en moeder toen dat kleine babytje, laten we het daar maar van uitgaan, zo ziek werd. Ja, dat weten jullie ook al van, hè. Toen de kleine Jonathan zo erg ziek werd, vlak na de geboorte. Wat voel je je dan machteloos, hè? Je kan niets doen. Helemaal afhankelijk van medische hulp, ja, boven alles van de Heer alleen. Zo moet dat ook in dat gezin geweest zijn. Die vader en moeder kwamen in een grote nood en niemand kon hen helpen. En geloof maar, al staat dat hier niet beschreven, maar dat ze echt van naar verschillende dokters zijn geweest, hoor. Maar niet één dokter kon dat zieke kind genezen. Niemand kon hen helpen. Niemand kon dat jongetje helpen. Niemand. Ja toch. Ja toch. Want gemeente, kort geleden was het paasfeest geweest. En vele inwoners van Galilea, die waren opgegaan naar de stad Jeruzalem op een van de grote feesten en daar waren ze in aanraking gekomen met Jezus van Nazareth. En ze zijn getuigen geweest van al de dingen die hij op het feest gedaan had. Ook daar, ik heb het in de inleiding al gezegd, heeft hij grote wonderen en tekenen gedaan. Hij heeft onder andere ook al eerder dat water in wijn veranderd. En die Galileërs die daar op dat feest in Jeruzalem zijn geweest, zijn er getuigen van geweest. En toen het feest afgelopen was, zijn ze weer teruggekeerd naar Galilea, ook naar Capernaum. En daar hebben ze verteld van datgene wat Jezus van Nazareth heeft gedaan. Hoe groot moet de blijdschap voor die Galileërs niet geweest zijn toen een tijdje later de Heer Jezus ook naar hun kwam, daar in Galilea, in Cana, opnieuw. En dat heeft ook die koninklijke hoveling gehoord, die met de grote nood van zijn kind zat. En toen is hij tot Jezus gekomen, door de nood gedreven, er staat in vers 47... Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Hij zond geen knechten, hij ging zelf. Het was immers zijn kind, dat zo doodziek was, en zo kwam hij met zijn nood tot Jezus. Hoe kwam dat? Hoe komt het als een zondaar door de nood gedreven tot Jezus komt? Door de trekkende liefde van de Vader. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd: niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. Door hetgeen deze man van Jezus had gehoord, werd geloof in zijn hart gewerkt door de Heilige Geest. Hij begon te geloven dat deze Jezus almachtig was, gewillig was en vol ontferming om zijn kind te redden van de dood. En dat beginnende geloof bracht hem aan de voeten van Jezus. Daar kwam hij terecht als een smekeling. En hij bad of Jezus mee wilde gaan uit Cana naar Capernaum. Om bij hem in huis te komen, bij dat bed te komen waar zijn kind op sterven lag, om daar zijn kind te genezen. Ziet u het voor u? Die man in de nood gedreven aan de voeten van Christus. Heere, mijn kind is ziek. Mijn kind ligt op sterven. Komt u met mij mee om het kind te genezen? Wat zou u als antwoord verwacht hebben? Ouders, wat zouden jullie verwacht hebben? Dat de Heer Jezus zou zeggen. Wat is het antwoord eigenlijk dat de Heer Jezus geeft? Wat is de reactie als hij die vader zijn nood hoort uitklagen voor zijn aangezicht? Nou, zegt de Heer Jezus. Tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Daar had die man niet op gerekend. Het zou ook bij mij eerlijk gezegd niet in mijn gedachten opgekomen zijn dat Christus dit gezegd zou hebben. Het is alsof de Heer Jezus zegt: nou zijn jullie tot mij gekomen om wonderen en tekenen te zien. Jullie zijn tot mij gekomen om iets bijzonders mee te maken. En als jullie dan iets bijzonders hebben meegemaakt en als je een bijzonder teken of wonder gezien hebt, dan ga je pas in mij geloven en anders niet. Dat was het antwoord wat deze vader in de nood uit Jezus' mond hoorde. Het is trouwens wel opvallend. De Heer Jezus richt zich tot die smekende vader, maar spreekt wel in het meervoud. Dus de scharen die eromheen staan, die betrekt hij erbij. Want hij wist dat er onder de scharen velen waren die alleen maar om die bijzondere tekenen en wonderen kwamen. Meer niet. En toch richt hij zich persoonlijk tot die man. Waarom? Om hem te beproeven. Hoe is dat nou bij die vader? Is die vader nou ook alleen maar om een teken gekomen, om een wonder te komen, om vervolgens in hem te geloven? Of ligt het bij die man misschien anders? En daarom richtte de Heere zich met dit bijzondere antwoord, dit wonderlijke antwoord, tot die vader. Hoe lag dat bij die vader? Nou, niet zoals bij het grote deel van de scharen. Want dat komen van deze vader met de nood van zijn kind was reeds gewerkt geloof in hem. Al was dat geloof nog zwak, al was dat geloof nog ongeoefend, maar het was het beginnende ware geloof wat deze man aan de voeten van Jezus bracht. En wat wilde de Heer nu doen? Nu ging hij dat geloof beproeven om het te versterken. En dat deed hij met deze ontdekkende woorden: tenzij dat gij lieden, ook uw vader, tekenen en wonderen ziet, zo zult gij geloven. Het was net alsof de Heer Jezus zegt: o mens, nou ben je tot mij gekomen. Ouders, jullie zijn deze middag tot mij gekomen. Waarom? Met je kind. Waarom? Wat was het je om te doen? Je bent tot mij gekomen, zegt die Heer tegen die vader, met een smeekgebed of ik een wonder wil verrichten aan uw stervend kind. Maar zeg mij eens, vader, waar is het je nou werkelijk om te doen? Is het je om mij te doen? En toen de Heer zo tot deze vader had gesproken, toen kwam er uit die man wat er in zijn hart lag. Want wat zei die vader toen? Heere, kom af eer mijn kind sterft. Hoor je dat? Het eerste wat die man uitroept is: Heere. Hij noemt zijn naam. En daarmee sprak deze man uit: het gaat om u, Heere. Hij spreekt niet meer in de eerste plaats over de genezing van zijn zoon. Maar ik hoor die man roepen uit de nood van zijn leven: Heere, u moet komen. Het gaat om uw aanwezigheid. Kom toch. En waarom moest de Heer Jezus dan komen? Waarom moest hij als Heere komen? Ach, die jongen was stervende. De dood was bezig om door de vensters binnen te komen in dat huis. De hoge koorts was bezig om deze lieve jongen in de dood te drijven. En wie kon hem redden van de dood? Wie was sterker dan de dood? O, die vader had geloof gekregen. Hij alleen kan mijn kind redden van de dood. Hij is de Heere, de gebieder over alles, zelfs over de dood. Deze man kreeg te geloven: dit is de Zoon van God die bij machte is om mijn kind te verlossen. En waarom was dat nodig? Wel, de koorts en de dood waren gevolgen van de zonde. Dat had de Heer in zijn wet laten opschrijven, weet u dat? Je zou het vanavond nog eens na moeten lezen. In Deuteronomium 28, vers 22, daar zegt de Heer, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden, tot Israël, het verbondsvolk: als u niet wandelt in mijn wegen, Als je ongehoorzaam bent, dan kom ik met mijn kastijdingen, dan kom ik met mijn plagen. Ja, de Heere zegt, dan kom ik zelfs met mijn vloeken. En een van die vloekuitspraken was dit. De koorts. En de oorzaak daarvan was dus de zonde. Verstaat u de diepe nood achter de woorden, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Het was geen gebed meer van een grote koninklijke hoveling, gemeente. Dit was het gebed van een mens, want zo gaat hij naar huis. De mens ging naar huis. Een adamiet, een zondaar die leerde geloven in het gesproken woord van God. Een mens die geleerd had waarom hij Jezus nodig had en waarom dat zijn kind Jezus nodig had om verlost te worden van de koorts der zonde. Om verlost te worden van de straf der zonde, om het eeuwige leven te verkrijgen. Ook hieruit wil ik twee lessen meegeven, gemeente. Ook aan jullie doopouders. In de eerste plaats lees ik hier dat die vader zelf tot Jezus ging met de nood van zijn kind. Hij liet dat niet aan anderen over in de eerste plaats, maar hij voelde allereerst de roeping bij zichzelf. En zo ligt er een roeping bij jullie ouders en bij alle ouders in ons midden. Om je kinderen als die jongen neer te leggen bij Gods altaren. O jawel, je kan niet alles. En je hebt het de Heer ook beloofd vanmiddag. Dat je ook hulp mag zoeken. Hè. Straks mag je kind naar de zondenschool gaan en naar reformatorische school. Dat hoort er allemaal bij. Maar de eerste roeping ligt bij jullie. Om je kind op te voeden in de vrees des Heren. Om je kind te leren dat het een zondaar is en dat het alleen door het bloed van Christus gereinigd kan worden. En daarom, ouders, hoop ik dat je iets mag kennen van de nood van deze vader. Moeders, vaders. Want jullie kinderen zijn lieve kinderen. En je houdt ervan. Maar in zonde ontvangen geboren. En ze moeten bekeerd worden. Ze moeten wederom geboren worden. Ze moeten door het bloed van Christus gewassen worden. En de eerste roeping ligt bij jullie. En ik zeg het maar heel eenvoudig. Om je kinderen bij Jezus te brengen. Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Dat is de eerste les. En de tweede, en daar betrek ik u allen natuurlijk weer bij. Waar is het u om te doen als u in het gebed tot de Heere gaat? O, je mag met alle nood tot de Heere gaan. Zeker. Maar zeg eens vanmiddag eerlijk, bij wie is het om Christus te doen? Wie heeft het hier geleerd? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is Hij uw Heere? Wat betekent dat? Kom, gemeente. Hebt u een beetje geestelijk onderwijs gekregen? En als je dat nou gekregen hebt, zou u vanmiddag eens kunnen getuigen waarom de Heer Jezus uw Heere is? Dat mag ik toch wel vragen. Op reis naar de eeuwigheid. En dan denk ik aan dat heerlijke antwoord uit de catechismus. Waarom noemt men hem onze Heere, zoals deze man hem aanspreekt? En dan staat er dat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Of die man dat allemaal zo ervaren heeft, dat weet ik niet, maar ik vraag het vanmiddag aan u en aan jou. Kent u Hem als Heere? Heeft Hij het voor het zeggen in je leven? O, dan heb je inderdaad ontdekt dat je bevangen bent met die koord der zonde. Dan heb je leren belijden dat je des dood schuldig bent. Dan hebt u leren roepen om zijn komst tot je ziel. En dan kon je niet rusten voordat Christus tot je ziel gesproken heeft. Ik ben uw heil alleen. Dan moet Hij komen eer dat je sterven gaat. Dan moet Hij komen met zijn levenwekkend woord. Want zo sprak Hij tot die vader. Levenwekkend woord, toen die vader niet verder mee kon komen dan een schreeuw uit de diepte: Heere, kom af, eer dat mijn kind sterft. Toen sprak de Heer Jezus met kracht: ga heen, uw zoon leeft. En dat had een rijke vrucht, onze laatste gedachte. Deze vader heeft onmisbare lessen geleerd op de school van de Heilige Geest. Toen hij als een smekeling mocht terechtkomen aan de voeten van Christus. Daar leerde hij gelovig smeken om genade. Want hij sprak: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Daar heeft hij ook geleerd te geloven in het woord van God zonder eerst te zien. Want als de Heer Jezus zegt: ga heen en uw zoon leeft, dan staat er in de schrift: en de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en hij ging heen. En de derde les die hij heeft geleerd is dit. Het gaat altijd zo anders als dat een mens denkt, hè. Zullen we ervoor oppassen, gemeente, dat wij de Heere de weg gaan voorschrijven? Heere, dan moet u het zo doen en zo doen en zo doen. Dan moet je er maar niet op rekenen dat het komt. De Heere doet het altijd zo dat Hij de eer ontvangt en dat het een wonder voor je is als Hij je gaat verlossen. Deze man heeft het ook moeten leren. Er was ook heel veel onkunde bij hem. Hij dacht: nu moet de Heere met mij mee. Hij moet naar de plaats van de nood. Hij moet in mijn huis komen, want daar is de nood. En als hij dan bij dat bed staat, dan moet hij dat kind gaan genezen. Want ja, dacht die man, zo is het altijd gegaan. Zo was het in Kana. Zo was het in Jeruzalem. De Heer Jezus ging naar de plaats van de nood en daar deed hij wonderen. Nu dacht die man, dan moet het zo nu ook gaan. Mis. Want zo ging het nu niet. Want de Heer liet zien dat Hij veel machtiger is dan dat deze man dacht. Weet je wat deze man heeft geleerd? Dat zelfs de Heer Jezus op een afstand van 25 kilometer zijn kind kan genezen. Daar hoeft hij niet mee voor naar Capernaum. En die les heeft deze man ook geleerd. De Heer heeft een streep gezet door al zijn denkwijzen. En dat deed hij met die eenvoudige woorden, krachtdadige woorden: ga heen! Uw zoon leeft. En op dat moment werkte de Geest het geloof in het hart van deze vader. Hij ging heen. Zonder de Heere, letterlijk dan. Want hij geloofde in dat levenwekkende woord. Wat is dat een zegen, gemeente. Als je het niet ziet en het toch mag geloven. Om enkel en alleen te leunen en te steunen op het woord dat Hij tot je ziel gesproken heeft. Zo ging het met deze man. Hij ging heen met het woord: uw zoon leeft. En hij had het nog niet gezien. En dan voelt u wel aan, dan komt het op het geloof aan. Hij moest nog 25 kilometer reizen. En zo ging hij heen. Hoe zou die man naar huis gegaan zijn? Hoe is het leven van een gelovige tot wie de Heere gesproken heeft? Van genade, van leven, van vrede, van troost, van genezing. Is het niet dikwijls de praktijk, gemeente? Dat als de Heere gaat spreken, belovend gaat spreken, dat de duivel erop afkomt. En dat hij dat geloof wil aanvechten, het geloof wil afnemen. Dat de doodsvijanden klaar liggen om aan te vechten, om het geloof te verzwakken, om de troost te ontnemen, om ongeloof te zaaien. Ja, dan komt het aan op de beoefening van het geloof. Dan denk ik weer even terug aan die prachtige woorden die onze vriend en broeder ons meegaven in de bevestigingsdienst. Om nu een kanselier te zijn, om met dat woord wat de Heere gesproken heeft, mag ik het zo zeggen, de Heere lastig te vallen, net zo lang, totdat je weten mag en zien mag dat het woord waar is wat hij tot je ziel gesproken heeft. Daar gaat die man. Met het woord, ga heen, uw zoon leeft. En heel die reis moest hij dat woord in herinnering houden. En ik geloof dat hij elke keer met dat woord tot de Heere ging en zei, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Om ook tot zichzelf te spreken. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge zo ontrust? Hoop op God, hij heeft het toch gesproken, ondanks de aanvechtingen. En zo gaat die man voort en zo is het leven van de gelovigen. Op en neer. Op en neer, en toch, dwars door al die wegen heen, blijft het waar, want ik vertrouw op uw woord aan mij toegezeid. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Zo ging hij, zo kwam hij thuis. En de knechten stonden op uitkijk. En als ze meester aanzien komen, dan rennen ze op hem af en vertellen dat hun zoon leeft en genezen is. En dan vraagt hij verder, vanaf welk moment week de ziekte? En dan blijkt het op precies dat moment te zijn dat Jezus tot hem sprak, ga heen, uw zoon leeft. Wat moet dat een versterking zijn geweest in het geloofsleven van deze vader. En gemeente, toen is hij binnengekomen in het huis. Stel je dat nou toch eens voor. Daar komt die vader binnen. Hij ontmoet zijn vrouw, zijn knechten. Maar hij ontmoet daar ook dat kleine kind in de armen van moeder. En toen begonnen ze te getuigen over God en zijn werk. Koninklijke hoveling geloofde zelf en zijn gehele huis. Daar gaan wij mee afsluiten vanmiddag. Ouders, mag je iets van genade kennen? Alle ouders in ons midden, mag u iets van genade kennen? Zijn er wel eens momenten dat je getuigen mag? Getuigen wie Christus is. Zoals Thomas mocht belijden, mijn Heere en mijn God. Dan heb je geleerd waartoe Christus naar deze aarde moest komen. Dan is het een wonder voor je geworden. Heeft al onze krankheden op zich genomen. En al onze smarten heeft hij gedragen. Dan ga je de diepte verstaan van zijn naam Heere. Dat hij mens moest worden om zijn borgbloed te geven. Waardoor alle zonden van een mensenkind weggewassen kunnen worden. Waardoor de schuld betaald wordt. Waardoor hij de straf gedragen heeft om zijn kerk tot zijn eigendom te kopen. Hij wilde gehoorzaam zijn aan zijn vader die hem daartoe gezonden heeft naar de aarde. En hij liet zich verwonden. Hij liet zich kruisigen. Hij heeft gehangen in de brandende zon aan het vloekhout op Golgotha. Daar brandde de koorts in zijn wonden. Maar ten diepste voelde hij de koorts der zonde door hem heen gaan, want alle zonden waren op hem gelegd. Toen was er geen vader die kon zeggen, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Want dit goddelijke kind moest sterven. Hij moest gehoorzaam zijn tot de dood, ja de dood des kruises. Dat was naar het heilig recht van God. Maar dit kind van de Vader is niet in de dood gebleven. Want na 3 dagen kwam de Vader die volkomen tevreden was met het offer van zijn Zoon. En heeft met kracht gesproken in de stille hof van Jozef van Arimathea. Mijn Zoon, sta op uit de doden. Want ik ben volkomen tevreden met uw kruisdood. Ik wek u op tot rechtvaardiging van mijn ganse kerk. En toen stond Christus op uit de doden tot het leven. En toen kon de hemelse Vader zeggen tot zijn Zoon, mijn kind, leeft. En op grond daarvan komt hij tot een zondaar en zegt hij tot een verloren, dode zondaar, leef. En ik zei in uw bloeden, leef. Toe, mag je daar iets van kennen? Om daar iets van door te mogen geven aan je man, aan je vrouw, aan je kinderen. Dan gaan we nog 1 keer dat huis binnen. Daar zit die vader. Daar zit die moeder met het kind. En de rest van het gezin erbij. En personeel erbij. En daar begon die man te spreken. En als het nou een kind is geweest die wat ouder was dan een kleine baby, dan zou die vader gezegd kunnen hebben, mijn lieve jongen, nou ben je weer beter. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Maar jongen, weet je wat ik ook heb ervaren bij de Heer Jezus? Dat hij mijn ziel heeft verlost. Daar kon die man van getuigen. En wat zal zijn vrouw gezegd hebben? O lieve man, wat is de Heere toch goed voor ons? Het wonder heeft ook mijn ziel geraakt. Ik heb in die stervende jongen mijn eigen beeld gezien. Maar ik ben door Gods genade genezen. En als die kleine jongen spreken kon, wat zou dat kleine jongetje dan gezegd hebben? Papa, ik geloof ook in de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God en Hij heeft mij beter gemaakt. O gemeente, dat we door deze geschiedenis toch eens grote gedachten van de Heere zouden krijgen. Dat Hij zelfs een gans gezin kan zalig maken. Ga dan met dit wonderlijk woord als een kanselier naar de genadetroon, gemeente, doopouders. En zeg het maar en blijf het zeggen. O Heere, almachtige God en zaligmaker van zondaren. Zou u uit genade ook aan ons en ons gezin willen denken en zou u willen waarmaken. Niet verdiend, Heere, totaal niet verdiend, maar wel uit genade. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, wat hebben wij dikwijls kleine gedachten van u. Vergeef dat toch. Terwijl deze geschiedenis laat zien, Heere, dat u vaders en moeders met hun gezin tot bekering kan brengen. O Heere, dat is uw werk. Zou u het ook in het midden van de gemeente willen werken? En dat dit voor die of gene nog tot troost mag zijn, werkzaamheden mag geven aan uw genade troon. Dat het ook voor onze kinderen en jongeren waar mag zijn. Ga heen, uw zoon, uw dochter leeft, omdat u dood geweest bent. En leeft tot in alle eeuwigheid. Daarom, Heere, kunnen zondaren nog zalig worden. Hartelijk dank, Heere, dat u hoorbaar en zichtbaar het evangelie deze middag liet verkondigen. Dat het werkzaamheden mag geven aan uw genadetroon. En nu gaan wij deze plaats weer verlaten. Laat het woord met ons mee mogen gaan. Bewaart u ons op de onveilige wegen. Gedenk allen die het moeilijk hebben. Leid ons heen naar de volgende zondag om weer uw woord te mogen horen. Wilt u ook morgenavond met ons zijn als de catechisaties weer zullen beginnen, dat we een goede tijd met onze jonge mensen mogen hebben. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 29, het zesde vers. Loof de Heere die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. 29 vers 6. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.